Dat is goed.
Deze kans laat ik me niet ontnemen. Irene en Younes. Laten we voor ze bidden. Vader, dank u wel voor Younes en Irene. Dank u wel voor dit duo wat deze morgen uw woorden mag gaan spreken. Vader, u gaat door hen heen spreken. U gaat onze harten raken en u gaat werken vanmorgen. Dank u wel, Vader. En wilt u hen dragen, wilt u hen rust geven en dat gaat u doen. In Jezus' naam, wees zo gezegend. Amen.
Volgens mij ligt hier kauwgom op de spreekstoel. Er ligt hier kauwgom op de spreekstoel. Ja, ik heb het al weggelegd. Het zit nu in een ander hoekje. Dat heb je als je op je school zit. Als je hier een stoel of een tafel pakt, dan zit er ook altijd kauwgom op. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Jij die kant, ik deze kant.
Ja, dat is goed. Zullen we dat maar doen? Goed.
Ja, die preekstoel is er ook niet op gemaakt voor twee personen. En we zullen zo blij zijn. Volgende week hebben we nieuwe microfoons. En dan hebben we al dat gezwaai niet meer. Maar jullie moeten het er vandaag even mee doen. Ja, ik zie die Rink zie ik al helemaal juichen daar achterin. Rink, wij zijn er zo blij mee allemaal als dat gebeurd is. Alle draadloze microfoons die storen op het 4G-netwerk. Dus er moesten allemaal nieuwe komen. Vandaar dat jullie denken als gasten van, wat doen ze dat klungelig? Ja, het duurt nog even een week en wij moeten dat nog even doen. Kijk, als ik nou zo sta, dan kan ik dit niet lezen. Dat is altijd, ik vind het heel vervelend, zo'n microfoon als dit. Maar goed, vandaag is het feest. Het is een hele bijzondere dag. Want vandaag is het 7 juni en voor vier gezinnen zal 7 juni 2015 altijd de dag blijven waarop je kind is opgedragen. Dat vergeet je nooit meer. Dat zei Peter net al, dat hij eraan denkt. En hij heeft al zulke grote dingen. Kinderen, bedoel ik. En 7 juni is ook een speciale dag voor mij. Want vandaag zou de verjaardag van mijn vader geweest zijn. Vandaag zou hij namelijk 97 geworden zijn. Maar helaas, hij is nog maar net geen 70 jaar geworden.
Ja, en 7 juni, dat is ook voor mij een speciale dag. Want vandaag zou het de verjaardag zijn geweest van mijn opa. Vandaag zou hij 97 jaar geworden zijn. En helaas is hij nog net geen 70 jaar geworden. En ik was 7 jaar toen hij overleed. En deze foto hier, dat zie je al, de foto, dat was letterlijk de dag voordat hij overleed. En ja, haar vader is mijn opa, Jacob Klein Haneveld.
En vandaag is nog een speciale dag, want we hebben hier ook een Jacob Klein Haneveld. En hij zit daar. Jullie zien hem wel vaker. Hij is mijn jongste broer en hij is genoemd naar mijn vader. En hij is morgen officieel jarig, maar vandaag vieren we het. En daarom zijn er een paar familieleden in de dienst. En daarom is er ook dubbel zoveel cake. Dus jullie moeten echt heel veel cake. Want Albert heeft het meegenomen. Maar wij ook. Dus misschien kunnen we even Lang zal zijn leven zingen. Dat kan wel, hè? Ja.
Zijn leven, lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Je moet piep. Ja. Even de piep. Hoi. Hoi. Snappen jullie het nog? Ja, hè? Dus vandaag willen we het hebben over... Oh, nu laat ik wat vallen. Komt wel goed. Ik ga het zo weer repareren. Sorry mensen als het echt kapot is. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe één persoon het verschil kan maken in het leven van vele anderen. En jij kent misschien zo'n één persoon. Of misschien ben jij wel zo'n persoon.
Mijn vader is zo'n persoon. En hij is nu in de hemel. En een tijdje terug kreeg ik van de moeder van Deborah, Treinie van Dorp, de man van een van onze zendelingen in België, Henk van Dorp, dit grammofoonplaatje. Dat heet Daarboven is een heerlijk oord. Het gaat inderdaad over de hemel. Het is gemaakt ergens in de jaren 60. Ik weet nog dat het gemaakt werd, maar ik was zelf nog klein. En tegelijkertijd, we gaan je hier iets over laten horen. Daar staat namelijk een preekje op van mijn vader. Moet je voorstellen, 50 jaar geleden. En tegelijk, als je naar dat preekje luistert, kun je ook iets ontdekken over mijn vader. Over wie die was.
Heerlijk land wacht ons daar aan de overkant. Mag ik u iets vertellen over dat vreemde en heerlijke land? Het is een land waar geen tranen geschreid worden. Waar geen ziekte, pijn of dood is. Geen rouwvloer zal het oog daar aanschouwen. Geen lijkstoet brengt smart of geschrei. U kunt er duizenden kilometers reizen en toch zult u nergens een kerkhof aantreffen. De mensen die in dat land wonen kennen geen zonde. Ze dragen geen lasten. Ze hebben geen zorgen. Ze worden nimmer oud. Of ik ooit in dat land geweest ben? Nee, maar er is één die daar lange, lange tijd gewoond heeft. En hij heeft er veel over verteld. Die ene is Jezus Christus, mijn heiland. Hij zeide dat dit land hemel heet. Het is zijn vaderhuis en daar zijn vele woningen. Hij is zelf heen gegaan om ons plaats te bereiden. En allen die in Jezus geloofd hebben, zullen aan het eind van een aardse pelgrimsbaan en onmiddellijk na het sterven, één voor één dit hemels paradijs binnengaan. Dan zijn ze voor eeuwig veilig in Jezus' armen. En spoedig breekt de dag aan dat Jezus zelf met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods uit de hemel zal nederdalen. Dan zullen de ontslapen heiligen met de nog levende gelovigen verenigd worden en in één lange, onafzienbare stoet van gezaligden hem tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij den Heere te zijn. O, dat zal een blij weerzien zijn. Een heerlijke en wonderbare reunie met al onze geliefden die ons voorgingen en van wie wij een kleine tijd gescheiden werden. Wij zullen hen zien, hen herkennen en vol bewondering staren naar hun stralende, blinkende, verheerlijkte lichamen. Zij aan zij zullen we met hen door de parelenpoorten het hemelse Jeruzalem binnengaan en ons samen met hen eeuwig vermeien aan de oevers van de rivier des levens. Samen met uw Godvrezende vader of moeder, wie verscheiden u eens zoveel leed veroorzaakte. Samen met uw man of vrouw, die zulke lege plaats in uw huis achterliet. Samen met uw kind, dat u al zo vroeg moest missen, voor eeuwig vereend dan bij Jezus. O, welke vreugd zal dat wezen. Zoudt u ook niet naar dat land willen gaan? Vlieg dan met uw zonden tot Jezus. Hij is de deur die door hem ingaat. Die zal behouden worden.
Als je het zo hoort, dan hoor je precies wie die is. Een pastorale man, die warmte had voor mensen, een evangelist. Altijd iemand uit de. Nou hoor je mijn tante zingen, maar dat hoeft nog niet. Het was ook toen al een familie gebeuren. Maar even vragen, wie heeft mijn vader gekend van de mensen hier? Kijk, zie je het? Dat gaat altijd zo. Of wie zijn ouders kenden mijn vader, hadden het er ook. Ik weet dat Matthias zegt altijd dat zijn ouders het er altijd over hebben. Maar mijn vader was een evangelist en een bijbelleer. En het begon al mee toen hij nog maar een tiener was. En als je er nu over nadenkt, dan sta je echt te kijken van wat hij allemaal deed. Al op hele jonge leeftijd. En hij is er tot zijn dood mee doorgegaan. Ik kan er uren over vertellen, maar dat moet je maar eens zo aan me vragen. Hij was ook mijn vader. En ook zijn vader was een bijbelleraar en ook een gewone leraar overigens. En ik vond van de week in de kast nog een boekje van hem. Dat is wel interessant misschien om te lezen. Tot welke kerk behoort u? Heeft mijn opa, dus niet zijn opa, maar mijn opa geschreven. En nou ja, dat ging natuurlijk over de vergaderingen dat je maar bij één kerk hoort en dat is het lichaam van Christus. En dat geloof ik nog steeds, eerlijk gezegd. Ja. En het is een zegen om uit een christelijk gezin te komen. Echt een zegen. In ons gezin had alles, maar dan ook alles. Ik heb hier twee zussen zitten en een broer, dus die kunnen het bevestigen. Ik heb er nog veel meer hoor, broers en zussen, maar die kunnen bevestigen dat bij ons alles om de Heer draaide. Het leven met de Heer. En misschien denk je dat heel vervelend was. Nou, dat vond ik helemaal niet. Dat was gewoon heel gewoon. En we genoten er eigenlijk ook met z'n allen van.
Ja, en ook wij vormen als gemeente samen een gezin. En de Bijbel die spreekt daarover als een geestelijk huisgezin. Een plek waar we voor elkaar mogen zorg dragen. Hè, naar elkaar mogen omkijken. Elkaar mogen helpen. waar we van elkaar mogen houden en met elkaar Gods grootheid in ons leven mogen delen. En net zoals we onze kinderen thuis mogen opvoeden, zo mogen we dat ook hier doen in ons geestelijk huisgezin. En Psalm 78, die geeft daar ook duidelijk aan hoe belangrijk het is hoe we dat onze kinderen vertellen wie God is. En wie hij is in ons eigen leven. En dat willen we voorlezen. En ik heb Nathan zover gekregen dat hij dat wil voorlezen uit zijn Bijbel. Dus Nathan, kijk, dat is de volgende generatie. Jongens, Psalm 78.
Wij hebben het gehoord. Wij weten, onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden en van de Heer. Van de wonderen die hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij een opdracht die aan zijn kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten. Zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen. Zich richten naar zijn geboden. Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn grote geboden.
Sorry. Dankjewel, Nathan.
Goed gedaan, hè?
Ook de Bijbel getuigt hoe Gods woord en zijn grote daden van generatie op generatie werden doorgegeven. Die opdracht werd door God zelf aan de voorouders meegegeven. En ook de Bijbel zelf getuigt wat hiervan het resultaat zou zijn. Namelijk het laatste vers 7 zegt dan ook, van wat we gelezen hebben, daar staat: dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Met andere woorden, als wij onze kinderen bekendmaken met Gods woord en hun vertellen over die grote, roemrijke, krachtige daden en wonderen van God, ja, dan zullen zij op God vertrouwen en zijn grote daden niet vergeten. Ikzelf ben zo'n voorbeeld van hoe het evangelie mij met de paplepel is ingegoten. En dat ik het als een grote en rijke zegen mag ervaren. Dat ik altijd al heb geweten dat God van mij houdt. Dat hij voor mij zorgt, dat hij er is. En dat er mij van alles geleerd is over wie God mag zijn. En ik denk dat hier vele mensen zitten die dat zullen herkennen.
Mijn vader was niet alleen degene die in ons gezin vertelde over wat God gedaan had. Maar dat deed hij ook in het gezin van God in heel Nederland. Voor heel veel mensen was hij ook familie. Hij werd niet voor niets door mensen, misschien weten jullie het, oom Jacob genoemd. Iedereen kende hem als oom Jacob. Sterker nog, als ik als kind hem riep en ik zei papa, dan luisterde hij niet. Maar als ik zei oom Jacob, dan keek hij naar me. Dus dat hielp altijd, dat deden we dan ook gewoon. En oom Jacob heeft ook een grote invloed gehad op de levens van heel veel mensen. Vooral op de geestelijke levens. En op dat van zijn eigen kinderen natuurlijk ook nog. Bijna dagelijks word ik daarover aangesproken. Over de invloed die dat gehad heeft op verschillende manieren.
Ja, en voor mij betekent mijn opa dat ook ik het verschil kan maken in het leven van mijn kinderen. En van hun kinderen. Maar ook van de mensen om me heen. Wij, jij en ik, wij hebben allemaal de mogelijkheid om het verschil te maken voor ons nageslacht. De generaties die na ons komen. Want met onze keuzes kunnen wij richting geven aan hen die na ons komen.
Ja, weet je wat zo grappig was? Bij de voorbereiding van onze preek vroeg ik aan Younes wat hij nou het meest had meegekregen uit onze familie. Ten slotte was hij nog maar 7 toen mijn vader overleed. En ik was eigenlijk heel verbaasd, want daar hadden we het nooit over gehad. We praten over heel veel dingen, maar dat hadden we nog niet gedaan. Ik was eigenlijk heel verbaasd over wat hij vertelde, want het zou zomaar mijn antwoord kunnen zijn op dezelfde vraag. En nogmaals, hij was 7 toen zijn opa overleed. En eerlijk is eerlijk, zijn moeder is totaal anders dan ik.
Inderdaad.
Ja, dat is echt waar. Kijk, zijn moeder gaat dus inderdaad 11 keken bakken, of cakes, wat zeg je? Cake? Keken bakken voor deze ochtend. Ik zou dat echt nooit doen. Ik zou gewoon 11 mensen zoeken die een cake willen bakken. Zo, toch? Zo kennen jullie mij. Ja. En toch was er heel veel hetzelfde. Nou, zeg het maar.
Ja, inderdaad. Nou, kijk, het antwoord wat ik Irene gaf op die vraag, hè, hoe dat nou was, dat was dat mijn godsbeeld, met andere woorden, hoe ik over God dacht, hè, en wat ik van hem wist, en dat eigenlijk op een bepaalde manier al werd gevormd tijdens mijn opvoeding. Ik ging met mijn ouders mee naar de kerk, naar conferenties, ik ging naar bijbelzomerkampen en nog veel meer. En ik moest gewoon mee en ik weet ook nog wel dat ik af en toe echt dacht, wat moet het nou alweer? En dan zat je daar maar weer te luisteren. En pas later kom ik erachter hoe belangrijk het was. Maar als kind leerde ik al die verhalen uit de Bijbel. Ik leerde dat God onvoorwaardelijk van mij houdt. Ik leerde dat ik mocht praten met God en hoe ik dat moest doen. En u bent natuurlijk wel misschien benieuwd van, wat is dan het resultaat daarvan? Nou, wij hadden het daar eventjes over. Als het dan echt ging van, wat is nou hetgene wat je meest mee hebt gehad? En mijn getuigenis is, ik heb nog nooit in mijn leven getwijfeld of God er wel is. Nog nooit. Ook ben ik helemaal niet bekend met dingen zoals geloofdipjes. Of dat je geloof op een laag pitje staat. Wat mij betreft is mijn geloofsleven, ik ken dat niet zo met pieken en dalen. Maar het is altijd een rotsvast vertrouwen geweest. Immer en altijd. Dat gepaard gaat met een hele diepe innerlijke rust. Waarin ik altijd een reden kan vinden om blij te zijn. En dat neemt overigens niet weg dat ook ik, net zoals een ieder, de moeilijkheden van het leven tegenkom. Maar wel dat als het gaat om wat dat dan betekent ten opzichte van God, dat daar nog nooit iets aan veranderd is geweest. En ik zie dat echt als een zegen.
Ja, en ik ben een paar jaartjes verder dan hij, maar ik zou hetzelfde kunnen vertellen. Dat vond ik zo opvallend. Maar hoe werkt het nou? Hoe kun je nou het verschil maken in iemands leven, in een andere generatie? In Deuteronomium 6, vers 6 tot 7 staat, prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Inprenten, dat is in deze tijd niet zo'n prettig woord. Dat klinkt een beetje dwingend eigenlijk, hè? Alsof je het erin stampt, zeg maar. Maar het woord prent, wat erin zit, is al veel leuker. Tenzij je een prent van de politie krijgt of zo. Maar prent in een prentenboek is een boek vol beelden. Beelden wat je meegeeft. En in beelden zit ook het woord voorbeeld. We mogen de mensen om ons heen, onze kinderen en de mensen waarmee we leven, tot een voorbeeld zijn. Een voorbeeld voor de mensen in ons geestelijk gezin, in ons gezin thuis, maar ook in de mensen die buiten dit gezin leven, mogen wij een voorbeeld zijn. Het inprenten.
Ja, we mogen onze kinderen tot een voorbeeld zijn. En we mogen onze kinderen ook zijn woord, de Bijbel, voorhouden en leren. En als je het mij vraagt, dan is het woord van God het allerbelangrijkste dat wij onze kinderen kunnen meegeven als het gaat om een sterke basis in het leven.
Weet je, van mijn eigen kind, Rick, die er vandaag ook weer gezellig is, heb ik ook iets geleerd. Daarom moet ik even zeggen dat ik het van hem geleerd heb, anders krijg ik op mijn kop later. Want het woord, betekent in het Grieks logos. Dat vertelde mijn vader ook altijd al. Maar een logo in onze taal, wat is een logo? Een beeld. Een beeldmerk of een woordmerk. Alle kinderen kennen de M van McDonald's. Ik heb een tweeling als buren, jongetjes, die zijn 2 jaar oud. Die kennen overal het, gelukkig niet die van McDonald's, maar wel die van de Albert Heijn. En dan zeggen ze, Albert Heijn, boodschappen doen, zeggen ze dan. Als ze het op mijn telefoon, het logootje zien.
Die van mij is McDonald's hoor. Dat,
Die van hem is McDonald's, dat weet ik ook wel. En ze noemen dat, een woordmerk is een woord of letters dat zorgt voor de herkenbaarheid van een organisatie of een bedrijf. Of van ons. Ze noemen dat ook nog wel, als je het verder uitbreidt, een huisstijl. Ook jullie als gezin hebben een eigen logo of huisstijl. Moet je maar eens over nadenken. Dat is een goede onderwerp om eens tijdens de koffie of bij het eten over te praten. Wat is nou jullie logo? Wat is nou jullie beeldmerk? Waarin kun je nou iets van je familie herkennen? Toen Younes mij vertelde hoe dat in onze familie zat, dacht ik, ja, dat is typisch een klein Haneveld ding. En geloof me, hij heeft ook van die typische Molukse dingen. Hè? Zoals de preek pas om 1:30 volgens mij, zat hij in de mailbox, zijn stukje. En de PowerPoint heb ik helemaal niet gezien, dus ik weet helemaal niet hoe die eruit ziet. Dat is typisch Molux, dat is niks Klein Haneveld. Ik moest hem vorige week al klaar hebben. Even plagen, maar... Ja, maar het is wel iets wat onze ouders ons hebben voorgeleefd en waarin ze een voorbeeld waren. De theorie van de Bijbellessen kwam overeen met de praktijk van het leven. Er was geen onderscheid tussen die twee. En dat is belangrijk voor een huisstijl. Het moet precies vertellen wat je hebt. Wij hebben ook in de Parousia hebben we ook ons eigen logo. Ik weet niet, zie je hem? Weten jullie wat dit logo betekent? Ja, iets te snel, hè? Iets te snel. Jongens, hadden
we
niet afgesproken.
Sorry, Media, ik klik hem even door.
Eerst even een vraag. Er staat een kruis op, zie je het staan? Je kan het daar ook zien, het kruis. Waar staat dat op? Jezus onze redder, ja. Even over horen, hoor, jongens, voor alle Parousianen. En dan staat er nog iets daar rechts, die...
De kelk. De kelk.
Ja, wat is dat? Wat zeg je?
We houden van wijn.
We houden van wijn. Dat klopt ook, hoor. Maar daar ging het nu even niet om. Maar,
even feestjes.
Dat is ook goed om dat als beeld te hebben. Maar weet iemand wat die kelk is? Wat zeg je? Nee, ook niet. Bijna goed, Elisabeth. Nee, ook niet. Oeh. Grappig, hè? Die weten ze bijna allemaal nooit. Maar dit is het wasvat. Het is het wasvat en dat staat voor Christus onze heiligmaker. En heb je daar nog een kannetje? En waar staat dan? De olie die staat voor?
Wat wil je liever?
De zalving met olie en Christus onze geneesheer. Daar staat hij voor. Nou, het kroontje, dat moet je weten. Onze komende koning. En dan staat er nog een wereldbol. We willen dat graag aan iedereen vertellen. Dus Christus onze redder. Onze heiligmaker, daar moet je maar even goed over nadenken, want dat is ons logo, ons beeldmerk, voor degene die hier niet te gast zijn dus, hè, maar die je hoort. Christus is onze geneesheer, onze komende koning en we verkondigen dat in de hele wereld. Dat is ons logo.
Ja, het woord logos, beeldmerk. We mogen een beeldmerk zijn van God en van zijn woord. En we mogen dit voorleven aan onze kinderen en de mensen daaromheen. Het gaat daarin om onze hartsgesteldheid. Hè? De basis waaruit wij dingen doen. En dit is ook de kern van het evangelie. En de basis van alles. We mogen Gods woord voorleven en een voorbeeld zijn vanuit onze innerlijke hartsgesteldheid. Het gaat dus niet om het opleggen van allerlei wetten en regeltjes. Nee, integendeel. Gods woord zegt in Efeze: verbittert uw kinderen niet. Met andere woorden, verbittert uw nageslacht, de generatie die na u komt, verbittert ze niet, maar wees hun tot voorbeeld.
Het gaat dus om aan de ene kant voorleven, maar ook om ruimte geven aan de nieuwe generatie. En ook niet om één op één te zeggen van dit moet en dat mag. Ik moest bij dat printen, toen ik daar even over door ging denken, een prentenboek... Zet nooit één op één exact wat er is. Het mooiste van een prentenboek is dat je erbij kunt fantaseren. Dat je je eigen beeld kunt maken. Je schetst het en je geeft de kinderen de ruimte om daar zelf mee verder te gaan. Dat is het mooie. Je zet wel de basis neer. Wat geweldig was het trouwens vorige week. Toen stonden hier twee van de jonge mannen als voorbeeld voor de ouderen. Wat een ruimte kregen. Die gingen met... De ouderen bidden. Ik was echt met stomheid geslagen, want het was ook zo'n mooie inleiding op wat we vandaag wilden verkondigen. Dat zij dat mogen doen. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken wie ze zelf mogen zijn. En ook om hun eigen fouten te mogen maken. Maar weet je, meestal gaat het helemaal niet om fouten. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Wij groeiden op in de hippietijd. Sommigen geloven dat niet, kwam ik net achter. En... Maar ja, misschien vindt u dat ik er nu opvallend uitzie. Nou, die is netjes hoor. Het is best netjes zo. Had je me als tiener moeten zien. En ja, mijn ouders woonden in zo'n dorpje als Bodegraven. Hadden 5 dochters. Die elk op een eigen manier modebewust waren. En misschien was ik wel de meest opvallende. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Was dat zo, Ien? Ja, jij was de netste. Ien is altijd de keurigste daarin geweest. Ja, dat is echt waar. En wij werden op alles aangekeken, want wij waren geen... ze noemden dat een blikken dominee, een evangelist. Dat was geen echte dominee. Maar dus we werden ook op onze kleding, en mijn ouders werden daarop aangekeken, hoe wij eruit zagen. Toch hebben ze ons altijd vrijgelaten. Mijn vader zei eigenlijk nooit hoe dat moest of zo. Het enige wat hij zei, dan heb je die schets weer. Hij zei van, weet je, als je zondag naar de dienst gaat, dan ga je naar een feestmaal. Wij vierden elke zondagavondmaal, want we kwamen uit de vergadering. En als je naar een feestmaal gaat, dan kleed je je feestelijk en netjes aan. En hij zei nooit wat feestelijk of netjes was. Dat mocht ik lekker zelf zijn, weten. Dat was, verbittert uw kinderen niet. En reken maar dat je erover nadacht als je zondags voor je klerenkast stond.
Ja, en zo kan ik ook nog wel een voorbeeld noemen. Over hoe mijn ouders mij altijd vrij lieten eigenlijk in alles wat ik deed. En hun daar de ruimte gaf. Ik ging al, zoals vele anderen in je jeugd. Je gaat uit, je gaat ergens heen. En dan op een gegeven moment, als we dan weer terugkwamen. Ik woonde in Woerden. En dan kwam je de laatste trein binnen of zo. En dan, ja, op een gegeven moment. Jongens, wat gaan we doen? Weet je wel, het is pas 1 uur. Ik bedoel, kom op. Dus er was altijd een hok. Dat, voor de mensen die Woerden een beetje kennen, dat noemen ze K77. Dat was het bier goedkoop. En dat bleef tot 6 uur 's ochtends open. Dus met andere woorden, daar ga je heen. Dus wij gingen daarheen. En ik ging daar gewoon met de vrienden uit de buurt en de mensen die je tegenkomt, zit je daar. En ik zat daar en ik weet dat met name mijn ouders, want mensen weten ook wel wie mijn ouders zijn en wat zij dan deden en hoe met de evangelie bezig waren. Die kregen daar nog best wel eens op een donder van mensen om me heen. Hoe kan het dat jouw zoon daarheen gaat en zo? Totdat ik ook wel eens aan mijn ouders vertelde en ook aan die mensen later wel eens vertelde. En van, wat gebeurde daar nou eigenlijk? Want wij zaten daar, tuurlijk dronken een biertje en we zaten daar aan de bar. En ik, nog sterker zelfs. Daar werd daar wel eens satanische muziek gedraaid. En dan zat ik daar in de bar met die vrienden van mij. En die zeiden van, hey jongens. En dat was dan echt voor de duidelijke. Ik hou niet zo van rockmuziek of hardrockmuziek. Maar dat werd daar gedraaid. Maar ik ging daar voor de gezelligheid heen. Voor de mensen die me een beetje kennen. Ik hou van gezelligheid. Dus ik ging daarheen. En die zeiden dan tegen mij. Ja, maar jongens, wat vind jij daar nou van? Weet je wel. Je hoort hier allemaal satanische muziek. Ze wisten dat ik geloofde. Hoe zat het nou? En echt de meest geweldige gesprekken aan die bar. Terwijl op de achtergrond satanische aanbiddingsmuziek werd gedraaid. Met een biertje in de hand. Over wie God is, wie de Heer Jezus voor ze mocht zijn. En nog steeds. Als die jongens echt in problemen zitten, moeilijk vinden of wat dan ook, dan weten ze me altijd te vinden. En dan zeggen ze, ja jongens, weet je, we willen toch nog even met jou praten of wat dan ook. En zo denk ik ook weer voor mezelf, hoe ik dan terug op kijk en wat ik ervan geleerd heb, is van, ik vond het knap van mijn ouders dat ze me zo vrij hebben gelaten. Maar aan de andere kant denk ik ook wel van, ja, het is juist ook mooi, want we vinden allemaal onze eigen weg daarin. En ondanks dat misschien niet altijd hetgeen is wat we zelf gewend zijn of wat wij zelf als referentiekader hebben.
Ja, want ik dacht dat ik nooit problemen zou hebben met mijn kinderen. Met al die muziek die ik draaide. En ik kwam uit de hippietijd en ik organiseerde Petra-concerten. En gingen mijn kinderen al heel jong mee naartoe. Potjandosi, toen werden ze geen rockliefhebbers, maar hiphoppers. Ja, en daar moest ik echt wel aan wennen als moeder. Want toen die ruwe hiphop teksten over, en die ook van alles zeiden over je mother... Ja, die kwamen mijn huis. Ik zal het niet herhalen, maar die kwamen mijn huiskamer in. Van MTV en zo en dergelijke. En dat ging maar. Ik kon nog wel de afspraak maken van, nou, ik vind het allemaal best, maar niet in mijn huiskamer. En zij vonden het een gewoon woord allemaal. Dus ja, dan heb je echt wel even een probleem. En Rick werd een rapper en Jacco een DJ. Je kan maar één ding doen en zorgen dat je die muziek leuk gaat vinden of zo. Behalve die tekst, hoor, vind ik nog steeds niks. Maar dat ging vanzelf verder, want de jongens gingen hun eigen gemaakte teksten en muziek maken. En ook met Younes ging nog meespelen. Ze kregen een band, die heette Vorm. Die kwam in de finale van de grote prijs van Nederland, notabene. En toen gingen ze met een Walkman zondagmorgen op bezoek bij oma, die over de 80 was. En oma zei, dat wil ik ook wel eens even horen. En oma deed de Walkman van Rick op. Ik zal het ook nooit meer vergeten. En luisterde dus naar de, geef mij het woord in een wereld voor kwaad. Want het woord van God is waar het allemaal om gaat. Zo ging dat. Dat was niet Rick's rap trouwens, maar goed. Alleen van de andere jongens. Maar mijn moeder deed die koptelefoon af en die zei van, ja, je begrijpt natuurlijk wel dat ik dat niet zo mooi vind. Maar als je daar mensen mee van de Heer Jezus kunt vertellen, vind ik het prachtig. En kijk, na zoveel jaren, gek hè, dan komt hij opeens binnen. En na zoveel jaren is Jacco DJ, evangelist, in Brazilië. En is Rick, kijk eens naar Rick, hoe hij nog steeds woordkunstenaar is en mensen binnen en buiten de kerk weet te raken. En kijk eens naar Yunus. Nou, die talenten, ze kregen de ruimte.
Ja, als we dan kijken naar de generaties, dan zien we dat vormen veranderen. Maar de boodschap blijft hetzelfde. Het gaat dus niet om goed of fout. Ik weet dat wel dat sinds de zondeval hetgeen is waar wij als mensen ons alleen maar mee bezighouden. Door alles in een hokje te stoppen van dat is goed en dat is fout. Maar daar gaat het helemaal niet om. Omdat als iemand anders zijn geloof op een andere manier vormgeeft. Dan wat jij misschien gewend bent. Omdat hij misschien ook op een ander plekje in dat lichaam van Christus zit. Dan betekent dat nog niet dat het daarom fout is. Zie het hart aan. Kijk naar de hartsgesteldheid van de mens. Geef ruimte aan andere vormen. Ook als je het helemaal niets vindt. Zoals mijn oma dat ook zei. Van, ik vind het helemaal niets, maar als de Heer daarmee geprezen wordt, geweldig. Dus, en wees daarin een voorbeeld. Want ons geloof gaat namelijk niet om wat jij vindt. Maar het gaat erom dat Christus verkondigd wordt.
Ook in de gemeente zijn natuurlijk verschillende generaties. En dat is best wel eens lastig. We hebben de afgelopen weken wel eens de discussie gehad over wel of hoeveel Engelse liedjes je nou moet zingen. Want de ene helft kent het niet en de andere wel. En ook daar moet je ruimte geven. Ook aan kinderen die soms niet meer zo rechtop zitten als ze 50 jaar geleden konden. En daar moet je ruimte aan geven. Niet vasthouden aan je eigen gedachten. Niet aan je tradities en ervaringen. Want die veranderen. Want als we dan vast zouden houden aan de dingen die vroeger waren. En daar heb je allemaal wel een beetje last. Want als je ze dan vasthouden, dan zouden we nog steeds van dit soort grammofoonplaatjes maken. Nou, luister. Dit soort muziek krijg je dan. Kijk, dat is ook een zus van mij die daar begon te zingen. Nou, die moet ik het nu niet vertellen dat ik dit laat horen, want ze is heel boos op me. Maar ze woont in Kenia, dus daar hebben we geen last van.
Ja, nu weet ze welke zus het is.
Wat zeg je? Ja hoor, je kunt het wel vertellen. Nou, ik heb geen geheimen voor haar, maar zo klinkt dat. Gelukkig doen we dat niet meer. Wat doen we nu dan wel? Nou, kijk eens wat we vanavond gaan doen dan. Kijken of het lukt.
Met een mooie tekst erbij.
Oh, dit was nog het beginstukje. Dit werd aan het begin van de dienst ook gedraaid. Maar als je wat later was, heb ik het niet gezien.
I'm on a pen of bottom, third you berry berry, alalol. Can it you dom set si go home?
Als je het leuk vindt, vanavond, 8 uur, is deze man uit Senegal hier. Hele bijzondere, swingende avond. Toegang gratis, wel een collecte, neem iedereen mee. Dat is toch veel meer van deze tijd. Want het gaat om geloofsbeleving uiteindelijk. En zelfs als je gegronde redenen zou hebben, en soms denk je dat je die hebt, dat er iets niet goed is, toch zou je soms de ruimte moeten geven. Want geloof me, over 20 jaar denk je, waar heb ik me druk om gemaakt?
Ja, en als gemeente kunnen we ook het verschil maken voor de huidige generatie. De wereld om ons heen bestaat uit individualisten, consumenten, geef het een woord. De huidige samenleving, die eist kwaliteit en is op zoek naar uitmuntende vormen. En als gemeente mogen we daarop aansluiten. En aansluiten op die kwaliteit en uitmuntende vormen. Maar door onze hartsgesteldheid en door de zorg voor elkaar mogen we het verschil maken voor de mensen om ons heen. De jas is misschien dan wel hetzelfde, maar de binnenkant is totaal anders. Want wij zijn dan misschien wel in deze wereld, maar zoals Gods woord zegt, we zijn niet van deze wereld. Laten we dan smaakmakers zijn. Een plek waar mensen graag komen. En Gods woord mogen leren.
Ja, en we hebben natuurlijk heel over het verleden gehad. En nu over het nu. Maar over 10, 15 jaar is het misschien weer heel anders. En ik moet er ook wel bij zeggen, weet je, het is niet altijd een garantie dat als jij alleen maar Christus voorleeft, dat het ook zomaar goed gaat met je kinderen. Was het maar zo'n feest. Soms gaat het echt heel mis. En ik vertel nu leuke dingen uit mijn familie. Ik heb ook nog wel een paar vervelende verhalen, maar die vertel ik gewoon niet. Dat is beter ook. Maar heb vertrouwen dat het ook goed komt. Breng met elkaar ook onze kinderen in gebed naar God toe. En ook elkaar als ouders in gebed. Want de verleidingen, de wereld die op je afkomt als kinderen en als ouders, is gigantisch. De keuzes die gemaakt worden zijn natuurlijk vele malen moeilijker dan 50 jaar geleden. Maar ja, en over 10 of 15 jaar is het misschien weer heel anders. Mensen en maatschappij veranderen. Maar weet je, de boodschap blijft hetzelfde. En ook de uiteindelijke, hoopvolle toekomst. Altijd verwachten. Er is ooit een boekje over mijn vader geschreven. En dat heet En altijd verwachten. Want dat is wat ze deden. Altijd verwachten dat Christus terugkomt. En wat er ook is, ook al zijn de tijden zwaar. Ook als we verdriet hebben. Ook als er moeite is. Bij ons thuis werden we er altijd aan herinnerd dat het leven hier maar voor even is. En het leven duurt maar even, zingen ze dan. Maar dat de Heer Jezus, die komt terug en wij mogen naar Hem toe gaan. Weet je, ik ben niet suïcidaal of zo, maar ik kan daar enorm naar verlangen. Van mij mag die vandaag komen. Met alles wat er in de wereld gebeurt, laat hem maar komen. En al het verdriet wat we hebben, laat hem alsjeblieft maar komen. Daar verlangen zij naar, daar verlang ik ook naar. Dat stond namelijk zo in de Bijbel. Dat woord van God leefde ze en daar hielden ze van. Weet je, tot slot laat ik je luisteren naar datzelfde plaatje weer in een stuk van mijn moeder. Die las een Bijbelgedeelte voor. Als ik het je niet verteld zou hebben, zou je misschien denken, is dit wel een Bijbelgedeelte? Zo mooi is ze het aan het voordragen. Misschien snap je dan waarom ik zo hou van Bijbel lezen en voordragen. Tot slot.
Hey, volk van God. Wilt niet onkundig blijven omtrent hen die ontslapen in een Heer, opdat gij niet als zij zoudt rouw bedrijven, die troostloos zijn en zonder hopen meer. Zo zeker als wij in het feit geloven dat Jezus stierf en ook is opgestaan, zal nooit de dood ons als zijn prooi zich roven. Maar straks zijn wij bij hem van smart ontdaan. Indien wij op deze aarde blijven leven totdat hij komt, zo spreekt des Heeren stem. Geenszins zal ons dit enig voorrecht geven op hen die reeds ontslapen zijn in hem. Want eens, wanneer op een gegeven teken des engels stem en Gods bazuin weer klinkt, komt Jezus zelf. Het lijden is geweken, terwijl de macht des doods in het niet verzinkt. Eerst staan zij op wanneer hij straks zal komen die in hem stierven. Daarna zullen wij die dan nog leven worden opgenomen gelijk met hen in wolken, om dan blij hem in het luchtruim tegemoet te snellen. Voor altijd met een Heer, o welke vreugd! Wil toch elkander van dat heil vertellen, opdat dit woord van troost het hart verheugt.
Ik hoop dat het jouw hart ook verheugt en van generatie op generatie mag blijven doen. Amen.